Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of ook elders meeluisteren of meekijken, van harte welkom in deze dienst. Vanavond gaat bij ons voor dominee De Koeier uit Waddinxveen. Wij herinneren u aan het kenbaar maken van uw vrijwillige bijdrage 2025, de actie Kerkbalans. In de weekbrief voor deze zondag vindt u een oproep om mee te doen met een enquête over de missionaire roeping van onze gemeente als onderdeel van het traject van de missionaire oriëntatie. U kunt meedoen door het online invullen van de vragenlijst. De link hiervoor vindt u dus in de weekbrief. Als u niet over de mogelijkheid beschikt om de vragenlijst digitaal in te vullen, kunt u contact opnemen met Adriaan de Jong en dan kunt u ook een papieren vragenlijst ontvangen. We nodigen u van harte uit voor het maandelijkse gebedsmoment van het ICO. Dat is aanstaande donderdag 6 februari om 19:15, kwart over 7, in de Sint-Nicolaasbasiliek en het duurt ongeveer een half uur. Als eerste lied zingen we nu Psalm 86... vers 6, dat begint met: leer mij naar uw wil te handelen, zal dan in uw waarheid wandelen. Na het zingen van vers 6 van Psalm 86 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Weerklank, de eerste psalm, en daarvan de versen 1 en 2. Gelukkig wie niet deelneemt aan het beraad, want hij zal zijn zoals een mooie boom. Eerste twee versen van psalm 1. Gemeente, we doen belijdenis van het ontwijfelbaar christelijk geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En laten we daarna het eerste en het vierde vers zingen van lied 427. Ere zij aan God de Vader en ook halleluja, lof, aanbidding. Vers 1 en 4 van lied 427. Laat in ieder in zijn of haar hart met mij als volgt de naam van de Heere belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden en is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij zal weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gemeente, laten we samen bidden. Wij komen ook deze avond samen voor uw aangezicht in deze dienst. In Jezus' naam. In hem hebt u de toegang opengemaakt. En daar danken wij u hartelijk voor, dat we steeds weer in zijn naam tot u mogen komen, persoonlijk en samen, in ons dagelijkse leven, maar ook als we samenkomen rond het woord, in deze kerkdienst. Dat alleen al, Almachtige Vader in de hemel, is reden tot verwondering en dankbaarheid. Uw naam, met de Zoon en de Heilige Geest, loven wij ook in ons gebed. Want u bent het toch die in uw trouw ons samenbrengt. U bent het toch die ons een dag van rust geeft, om de rust te zoeken en te vinden in het volbrachte werk van de Heere Jezus, om van daaruit ook weer het leven in te gaan. Wij danken u dat u ons niet alleen de Bijbel hebt gegeven om te lezen, maar dat het ook verkondigd wordt, het woord van u. We danken u dat dat in alle vrijheid en rust kan. En we bidden u voor allen die in deze wereld dat niet hebben, die vervolgd worden en verdrukt om uw naam, of die leven in landen waar oorlogsgeweld is, honger, nood en dood. Het is ons gebed dat u door het woord van deze avond in ons midden komt en werkt in onze harten, als het kan, krachtig, merkbaar, zodat we gezegend naar huis mogen gaan en het meenemen het leven in. Wilt u geven, almachtig God, dat dit woord ons ook tot heiligheid brengt, tot een heilig leven voor uw aangezicht, zodat er ook een getuigenis van ons zal uitgaan. Maar dat dat allereerst tot uw eer zal zijn. We belijden u dat wij die zuiverheid niet van onszelf hebben. Wij zijn zondige mensen. Maar u hebt alles gegeven in de Heere Jezus. Hij is het. Mogen we dan ook vanavond op hem zien, op zijn heil, op zijn genade. Alles is uit u. Maar mag dat dan ook een prikkel zijn om onze verantwoordelijkheid te verstaan en ook concreet voor uw aangezicht te leven en ook in deze wereld. Dat voor ons het kwaad in ons hart en in dit leven ook steeds weer, dat het ons steeds weer zal doen huiveren om erbij weg te gaan en achter u aan te komen. Mag dat de vrucht zijn van deze dienst. We bidden u daarom om uw Heilige Geest, om de kracht van uw Heilige Geest, om de verheerlijking van uw naam, ook als we thuis met deze dienst verbonden zijn. We danken u dat dat mogelijk is. Zegen ook ons. En zegent u de gemeenten waar ook vanavond dienst is? Wilt u de verkondiging die trouw is aan de Bijbel zegenen en op deze manier uw kerk in stand houden, vasthouden? Doet u dat in ons land en wereldwijd? Helpt u ons bij de taken die we van u hebben gekregen? Geef ons daarvoor de liefde, de toewijding, de kracht en bij de verkondiging van uw woord de vrijmoedigheid en de liefde tot u en uw gemeente. Wilt u dat doen in de vergeving van onze zonden vanwege het werk van de Heere Jezus en tot eer van uw grote naam. Amen. Gemeente, we lezen uit Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. De versen 12 en 13 vormen de tekst voor de prediking. De versen 12 en 13. Daar luidt het woord van God als volgt. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, die van het vlees naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. In onze tekstgemeente zien we de aansporing om met de Heere te leven. Ik heb dat ook boven de preek geschreven, leven zoals de Heere wil. Er zitten twee kanten aan. In de eerste plaats niet in de zonde en ten tweede door de Heilige Geest. Dus leven zoals de Heere wil, niet in de zonde, maar door de Heilige Geest. Van dat wandelen met God en dat niet leven in de zonde spreekt Psalm 119. We willen de eerste twee versen zingen ter voorbereiding. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten. En het tweede, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft. Dus de eerste twee versen van Psalm 119. Gemeente, laten we in antwoord op de prediking opnieuw uit Psalm 119 zingen, dan de versen 3 en 17. O, schonk gij mij de hulp van uw geest. En het 17e, leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Romeinen 8, vers 12 en 13. Dus leven zoals de Heere wil. Gemeente, wat wil de Heere nou eigenlijk zeggen in dit gedeelte? Wat is nou eigenlijk de boodschap? En ook dat jullie het even helder hebben aan het begin. Van dit, hier gaat het om. Stel je nou eens even voor dat je samen met je broer in de gevangenis zit. Je hebt iets verkeerds gedaan, het is misgegaan en je zit samen in de gevangenis. Maar je mag er weer uit. Iemand heeft zich ingezet voor je. Iemand heeft betaald of misschien wel gewerkt. Je mag vrij. Nou, dat is bijzonder. Als je in de gevangenis zit, dan is het bijzonder als je weer vrijkomt. Gaat weer een deur open. Maar stel je nou eens even voor, je komt samen uit de gevangenis en je broer zou tegen jou zeggen: zullen we weer op het oude pad? Dan zou jij misschien zeggen: dat doe ik niet. Daar begin ik niet meer aan. Waarom niet? Nou, iemand heeft zich ingezet voor mij. Iemand heeft gewerkt voor mij. Iemand heeft betaald voor mij. Hoe zou ik dat nou weer kunnen doen? Is dat nou dankbaarheid? Nou, dat bedoelt de apostel Paulus hier. Dat zegt hij tegen de gelovige Romeinse lezers. Als je gelooft in de Heere Jezus Christus, leef dan ook als een christen. En doe dat dan ook uit dankbaarheid. En leef dan niet meer het oude leven in de zonde. Waarom niet? Waarom als christen leven? En waarom niet toegeven aan het verkeerde? Het heeft het bloed van de Heere Jezus gekost. Er heeft een kruis gestaan. Hij heeft er alles voor over gehad. Dat wil onze tekst zeggen. Dus eigenlijk is het een appel, een aansporing om te leven zoals de Heere wil. Maar het heeft een diepe bodem. Waarom dan? Nou, de aansporing van dit gedeelte, hè, vanaf het 12e vers, dat is om niet meer te leven volgens het vlees, dus in de zonde, maar door de geest, hè, door de Heilige Geest. Dat is denk ik wel helder. En wat de apostel hier schrijft, dat heeft ook wel klem. Dat is niet alleen maar even een advies, maar dat is echt een liefdevolle, bewogen aansporing, gemeente. De apostel die tekent hier ook twee wegen. Die zet hij ook naast elkaar. Je kunt het de brede weg noemen en de smalle weg. Die staan hier heel duidelijk. Vlees en geest. Zonde, genade. Dood en leven. Het is heel zwart-wit. Het is ook heel radicaal. En Paulus die wijst hier dus op de ernst van de zonde. Het gevaar van de zonde voor het christenleven. Hij zegt: zonde, dat is vlees. Dat is vijandschap tegen God. Dat is niet luisteren naar de wet van de Heere. Dat is je eigen leven willen leiden. En als je zo leeft, vers 8, dan kun je God niet behagen, want de Heere wil dat niet. Dat gaat heel duidelijk tegen zijn bedoeling in. En tegenover het vlees staat de geest, de Heilige Geest. Wandelen, leven door de Heilige Geest. Het staat hier precies tegenover elkaar, gemeente. En als je nu wat beter kijkt naar dat christenleven hier, naar dat leven door de Heilige Geest, dan kom je ook twee dingen tegen. Hè? Dat hebben we nodig om dat wat beter te begrijpen. En Paulus zegt dus heel duidelijk tegen zijn lezers in vers 9, ik heb nu die weg van de zonde getekend, die weg van het vlees, maar zo leven jullie niet. Jullie zijn gelovigen. Jullie leven door de Heilige Geest. Dat zegt vers 9. En als je door de Heilige Geest leeft, dan is er ook toekomst. Dan zal het ook goed komen. Daar is trouwens heel dit hoofdstuk vol van. Dat is helder. Dat is de ene kant. Dan zou je kunnen zeggen van, nou, dan mooi is dat, rijk is dat, bijzonder is dat. Wat een rijk leven is uiteindelijk het christenleven. En daar zouden we vanavond natuurlijk ook nog wat verder op in kunnen gaan. Dat is de genade. Je zou dan kunnen vragen van, moet je dan nog iets doen? Hoe ziet het leven er dan uit? Nou, dat komt dus vanaf vers 12 aan de orde. Het is aan de ene kant een gave, genade. En er ligt aan de andere kant ook een roeping, ook een opdracht. Dat is de opdracht om uit dankbaarheid en uit liefde als christen te leven. En hoe ziet dat er nou uit? Dat zegt Paulus in onze tekst. Dat is in de eerste plaats niet een leven in de zonde. Kijk maar, zo staat het er, hè? Houd het er maar bij. Wel nu, broeders, staat er dan, dat zegt hij dus tegen die gelovigen, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Leven zoals de Heere wil, dat is het kwade, het zondige, één keer en daarna ook iedere dag weer loslaten. Waarom zou de apostel die oproep laten klinken? Ja, omdat het vlees er nog steeds is. Helaas. Dat zul je ook wel herkennen als het goed is. Er zijn nog steeds in je leven, als je wil leven zoals de Heere wil, er zijn nog steeds verleidingen. Er zijn nog steeds zondige verlangens in je hart. En noem het ook maar hartstochten. Die hebben niet de overhand. Het vlees heeft niet de overhand. Laat dat ook duidelijk zijn. Vers 4 zei, kijk maar. Ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is de rode lijn. Zo mag het zijn. De Heere Jezus is koning. Je mag hem lief hebben. Je mag hem volgen. Dat is de geest van Romeinen 8. Maar, gemeente, toch is de zonde er nog wel. Ze zit niet meer op de troon, maar ze is er nog wel. En ze kan wel opspelen. Ze kan zelfs een greep naar de macht doen. Zoals van die terreurbewegingen, hè, in allerlei landen. Ze hebben niet de overhand, die terreurbewegingen, maar ze kunnen wel gevaarlijk toeslaan, gevaarlijk opspelen. Een regering moet wel alert zijn, zeggen we dan. En daarom waarschuwt Paulus zijn lezers. Klinkt er ook een soort appel. Leef niet naar het vlees. Geef niet toe aan die zondige verlangens en hartstochten, aan verleidingen. Om het iets concreter te maken, gemeente, die verleidingen en die hartstochten die slaan vaak toe op je zwakke plek. Ik zou u willen vragen en jou, ken je je zwakke plek? Ken je dat gebied in je leven of die gebieden waar de zonde, het verkeerde, heel makkelijk toeslaat? Is het belangrijk om dat te weten? De duivel weet het ook. En daar maakt hij vaak listig gebruik van. En dat begint vaak, gemeente, in je gedachten. Hè? Het begint in je denken en dat, van dat denken komt het ook wel bij verlangens. En voordat je het weet, dan wordt het ook praktijk. Ik zou willen vragen, bedenk eens een voorbeeld, zomaar rustig in je gedachten. Je zegt, ja, zo begint het bij mij en zo kan het zomaar toeslaan. Zo begint het nog wel eens. Maar het begint in je gedachten. Paulus heeft het in deze versen over het bedenken. Het bedenken van het vlees en het bedenken van de geest. Niet doen. Niet aan toegeven. Dat is best ernstig. Het is echt een waarschuwing van de apostel. Hij zegt tegen christenen, hè? Want als u naar het vlees leeft, dus als u aan de zonde toegeeft, zult u sterven. Dat betekent niet alleen de laatste adem uitblazen, maar dat betekent ondergaan. Misschien zegt u van, zeg jij, kan dat dan? Kan dat dan als je gelovig bent, als je christen bent, dat je nog verloren gaat? Sterft? Zal de Heere je niet leiden? Heeft de Heere Jezus niet betaald voor je zonden? Is dit hele hoofdstuk niet een geweldige verkondiging van het werk van God, die aan het begin staat en die het ook zal afmaken, een geweldig rijk hoofdstuk? Ja, dat is waar. Dat klopt. En zeker als je het moeilijk hebt, is dat tot troost. Dat is duidelijk. Zo eindigt het hoofdstuk ook. Maar Paulus bedoelt hier, als je iets van die rijkdom kent, dan kun je maar niet leven zoals je wilt. Want het is toch genade. Nee, zegt hij, de weg van de zonde is altijd de weg van de dood. En daarmee zegt hij dus niet dat zijn lezers om zullen komen. Maar het is eigenlijk net wanneer je een waarschuwingsbord ziet in het verkeer. Het doodlopende weg. Als je dat ziet, hè, dan ga je die straat niet in, hè, als het goed is. Dat is ook de bedoeling. Het is net alsof dat bord zegt, als je deze straat ingaat, dan loopt dat dood. Kun je niet verder. Moet je terug. Nou, dat kan dan nog. Maar dit is zo'n waarschuwingsbord. Niet doen. Dit is een doodlopende weg. Dus gemeente, de waarschuwing vanavond is om niet naar het vlees te leven. Als er vanavond iemand is, als jij dat misschien bent of als u dat bent, die nog in het vlees leeft, naar het vlees leeft en in de zonde leeft, ja, dan ben je dus op weg naar de dood. Ik weet niet of jij dat merkt in je jonge leven, dat je zegt, ja, als ik eerlijk ben, trekt het zondige mij meer dan de Heere, dan de Bijbel, dan het leven met Hem. Ik ben maar eerlijk. Maar ik doe geen uitspattingen. Ja, maar leid je je eigen leven? Stippel je het zelf uit? En u misschien ook? Naar het vlees leven, wat je zelf mooi vindt. Luister dan vanuit dit Bijbelgedeelte naar de waarschuwing. Als je zo leeft en blijft leven, dan zul je sterven. En dat heeft een diepe klank in de Bijbel. En daar waarschuwt de Heere je vanavond voor en u. Net als dat bord. Dit is een doodlopende weg. Ga zo niet verder, maar keer om. Dat zegt de Heer uit liefde. Bekeer je. Sta stil. Kom tot bezinning. Leg je leven eerlijk voor God neer. Deze avond nog. Als u naar het vlees leeft, zult u sterven. En als je zou zeggen, dan zou denken, of als u dat zou denken, ja, maar hoe kom je dan verder? Leg het voor God neer. En luister naar het evangelie. Dat Christus zegt, kom tot mij. Wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Dat kan ook vanavond. Bij God is genade en uitkomst, vergeving en nieuw begin. Dus gemeente, dat is het eerste punt. Leven zoals de Heere wil, dat is niet leven in de zonde. Dat is dus het appel. En ook de waarschuwing. Paulus zegt dat is, zoals de Heere wil, dat is leven door de Heilige Geest. En moeten we even goed lezen in onze tekst. Dan zie je weer die verantwoordelijkheid die je als christen hebt. Er staat dus niet van, als de Heilige Geest de daden van het lichaam doodt, dus de zondige dingen. Nee, goed lezen. Als u echter door de Geest. Dat wil dus zeggen dat je als gelovige een verantwoordelijkheid hebt, een roeping. En als je die roeping serieus neemt, al is het met vallen en opstaan, maar als je daar serieus mee omgaat, dan zul je gezegend worden. Dan zal het goed gaan in je leven. Denk aan Psalm 1. Als je dit niet serieus neemt, die verantwoordelijkheid, dan gaat het niet goed in je leven. Ook niet in het geestelijk leven. Nee, gemeente, niet dat je dat dus in eigen kracht kunt doen. Je hebt de Bijbel nodig. Steeds weer luisteren. Steeds je daar weer op richten. Je hebt het gebed nodig. Je hebt de belofte van God nodig. Je hebt de Heer Jezus nodig. Zijn werk, zijn weg. Je hebt de Heilige Geest nodig, zegt onze tekst. En tegelijkertijd ben je zelf verantwoordelijk. Als u. Wat moet er dan gebeuren? Wat is die taak dan? Nou, met de Heere leven. Leven zoals de Heere wil, dat is heilig leven. Dat is de zonde afwijzen. De daden van je lichaam, zegt Paulus. Dus gemeente, kijk als het ware eens even naar je lichaam. Het zijn vooral je zintuigen. Je ogen die van alles zien. Je oren die van alles horen. Je handen die van alles kunnen grijpen. En je voeten die overal naartoe kunnen gaan. Dat zijn de daden van je lichaam. En vooral je hart waarvan alles kan borrelen. En waar soms een ander niks van weet. God wel. Iemand zei eens een keer, je zou eens op de muren van de kerk moeten schrijven wat er in je hart kan leven. Nou. Paulus zegt, er is maar één goede reactie, dat is doden. Nou, dat is scherp, dat is radicaal. Doden. Hij bedoelt, wil je gezegend leven met hem, dan moet je radicaal het verkeerde in je leven afwijzen, er tegen ingaan. Een totale oorlog met maar één doel, doden. Niet half, niet voor een kwart, niet eens één dag of eens een moment, maar altijd, helemaal. Misschien dat u denkt van, of jij van, waarom zo scherp? Wel heel scherp. Waarom zou dat? Gemeente, omdat de zonde zo gevaarlijk is. Moet je steeds weer ontdekken. De zonde neemt geen genoegen met een kamertje in je huis. Of de kelder. Maar altijd de woonkamer, slaapkamer, keuken, heel het huis. Dat merk je ook, hè? Dat merk je ook. Vooral op de manier van, denk aan die zwakke plek, aan die verleidingen, één keer, één keertje, en dan doe ik het niet meer. Dan ga ik. En van één keer wordt het twee keer. En voordat je het weet, zit je eraan vast. Dan denk je, oeh, toch wel een macht, kracht, verleiding. Zomaar eens meepraten met de groep. Weer te veel gezegd. Niet alert geweest. Even wat geld weghouden, kan toch wel een keertje. En later word je er toch steeds gevoeliger voor. Rijking. Of zomaar eens een poosje die relatie met die onverschillige jongen, kan toch wel een poosje. Als het niet goed gaat, dan kun je altijd nog wel het wegdoen, meebreken. En voordat je het weet dan. Of zomaar eens een keertje naar die site surfen. Al een keertje naar die site. Mag toch wel eens. Zou ik het weer een keer doen? Trek me wel. Dus gemeente, zo zijn er nog allerlei voorbeelden in het dagelijks leven. De zonde is net drijfzand. Het is net een soort, om het in medische termen te zeggen, net een soort gezwel. Hè? Dat lijkt maar klein te zijn, maar is altijd weer aan het uitgroeien. En als je er niet in het begin bij bent, dan grijpt het om zich heen. En dan is het soms ineens ernstig. Ja. Ik las ergens het verhaaltje van een slangenbezweerder die ook zijn kunsten kon doen. Hè, die een slang om zich heen liet kronkelen. De mensen waren onder de indruk. En als hij dan wat muziek speelde of wat dingen zei, dan begon die slang zich weer los te maken van hem. De mensen opgelucht. Ging een poosje goed. Tot op een dag dat de slang zich weer om hem heen kronkelde. De muziek, de woorden, maar de slang liet niet meer los. Dat is voor ons vaak het probleem. Het probleem ligt niet aan God. Het probleem ligt eigenlijk ook niet in de wereld. En vreemd gezegd, het probleem is eigenlijk ook nog niet de duivel. Maar dat toegeven aan het verkeerde, je eigen hart, en daar te makkelijk over denken, dat is het. En je merkt, je komt stapje voor stapje verder van de Heere af, je hart verkilt, je verkoudt, spreek je niet meer zo aan, het botst voortdurend. Daar waarschuwt Paulus tegen. Dat is niet tot zegen voor het christenleven. Daar groei je niet bij, daar bloei je niet bij. Je bent op weg naar de dood. Je staat de Heilige Geest tegen. Ja, doden. Dat is het. Door de Heilige Geest. Hoe ziet dat er nou uit, gemeente, dat je de zonde doodt door de Heilige Geest? Hoe gaat dat? Nou, dat is niet puur afwijzen. Als het alleen maar is van dat moet je niet doen, dat kan ook een last zijn, heel zwaar. Misschien niet vol te houden. Maar ik denk nog even aan het voorbeeld van het begin, hè? Die jongens in de gevangenis. Wat is er voor betaald? Wat is er voor gewerkt? Dat is het. Het heeft het bloed van de Heere Jezus gekost. Ik moet niet zondigen tegen de wet van God, maar zeker niet tegen het evangelie van mijn zaligmaker die alles heeft betaald. Wat is dankbaarheid? Wat is liefde? En daarom richt de Heilige Geest je op het kruis van de Heere Jezus. Dat zet hij in je leven. Het kruis. Dat zet een streep, een kruis door het verkeerde. Hoe dan? Als christen ben ik toch gestorven aan de zonde en ben ik toch opgewekt tot een nieuw leven. Dat is, zo is het toch, Romeinen 6. Zou ik dan in de zonde leven? Dat past er niet bij. Zo gaat dat. Maar dan gaat dat ook nog weer op de manier van dat de Heilige Geest me als het ware bij het kruis brengt. En dat ik als het ware naar het kruis kijk en zeg, daar heeft de Heere Jezus alles voor me over gehad. Ik stuitte op een schrijver uit de 17e eeuw, die een boek heeft geschreven in het Engels. Het is vertaald in het Nederlands. Dus u zou het na kunnen lezen. Dat heet Op Leven en Dood. Daar gaat het ook over dit gedeelte. En die schrijver heet John Owen. Een Engelse schrijver, die zegt dan, op een bewogen manier, dan zegt hij, als je dan naar het kruis kijkt, he, onder leiding van de Heilige Geest, waar de Heere Jezus alles over had voor je, dan zegt hij, wat heb ik gedaan? Schrijft hij dan. Welke liefde, welke genade, welk bloed heb ik vertrapt? Betaal ik de Heere op die manier terug? Heb ik mijn hart vervuild waarvoor de Heere Jezus stierf aan het kruis om het te wassen? Wat moet ik zeggen tegen mijn lieve Heere Jezus? Vind ik de gemeenschap met hem van zo weinig waarde? Zondigen tegen het evangelie, zegt Owen, maakt de zonde echt bitter. Tegen de liefde van Christus. Gemeente, wist u en weet u dat dit ook een kant van de geestelijke groei is? Dat je niet alleen toeneemt in de kennis en de genade van de Heere Jezus, maar dat de keerzijde ervan is dat je ook de zonde doodt. Dat hoort ook bij de geestelijke groei. Dus er liggen vanavond twee wegen voor ons, als de weg verder gaat en ook de nieuwe week, er liggen twee wegen voor ons. Die van het vlees en van de Heilige Geest. Iemand zei eens, de zonde zal je van de Bijbel afhouden of de Bijbel zal je van de zonde afhouden. Dus leven met Christus, dat is ook tegen alles ingaan wat je van Christus aftrekt. Dat is het. Doden in de kracht van de Heilige Geest. En dan mag je weten, dan zul je de zegen en de vrede proeven. En anders is het even leuk, even aardig en daarna komt de bitterheid. Maar dit is zegen en vrede. Al doet het echt wel eens even pijn dat je zegt, ik moet nee zeggen. Ik zou eigenlijk misschien ja willen, maar ik moet nee zeggen. En later merk je, de Heere weet het. Wat nu nog gebroken is, wat nu nog iets van een strijd is, dat zal straks volmaakt zijn. Dan zal er geen enkele zonde meer zijn, geen enkele verkeerde hartstocht, geen enkele afdwaling. Dan zal ik mogen leven zoals de Heere het wil. Volmaakt en met vreugde. Gemeente, dat is iets om naar uit te zien. En daar mag het woord vanavond ook weer voeding voor zijn en leiding. Amen. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Dat is uw wil, o God. Dat hebben wij vanavond gelezen. En dat is duidelijk. Dat is uw bedoeling. Om heilig voor u te leven. Dat bent u waard. En dat is tot uw eer. Dat is ook tot zegen voor onszelf. Dat is ook tot heil van onze naasten. Wij danken u dat alles uiteindelijk te danken is aan uw genade. Dankzij de Heere Jezus. Dankzij uw Heilige Geest. Want anders zou het nooit goed komen, nooit goed kunnen komen. Tegelijkertijd hebben we de roeping gehoord om niet aan de zonde toe te geven, maar door uw Heilige Geest de daden van het lichaam te doden. Wij bidden u, mag dat dan ook praktijk zijn? U kent onze zwakke plek. Geef dat we die ook kennen. Want wij geloven dat uw tegenstander, de duivel, die plekken ook kent. Geef dat we waakzaam zijn. Dat we niet aan het kwade toegeven. Dat we doden, strijden in de kracht van u, door uw Heilige Geest. We bidden u dat uw Heilige Geest ons hart richt op het kruis van Christus, waar de zonde is gestorven, het nieuwe leven is gekomen. Maar dat kruis, dat plant u er toch nog steeds. Geef dat we wakker leven, waakzaam, vanuit de liefde, vanuit de dankbaarheid. En dat als wij gezondigd hebben, dat we terugkeren naar u. Dat we het belijden. Dat we schuilen bij u. En dat we waakzamer zijn. Wakkerder zijn. Trouwe God, bewaart u ons. Houd ons vast. Wij bidden u, als wij ontdekken dat we uiteindelijk nog in het vlees leven, bekeer ons dan. Zet ons dan stil door het waarschuwingsbord. Keer terug. Laat dat dan ook voor ons tot zegen zijn. Zodat niemand van ons, als het kan, zonder uw zegen naar huis gaat. En zonder uw zegen het leven ingaat. Die ontvangen we straks ook. Maar laat het ook tot ons doordringen. Trouwe God, als er dingen zijn in ons leven waar we mee moeten breken, geef daar ook de kracht voor en de genade. Om het niet te laten voortwoekeren. Maar om ermee te breken. Om het voor u neer te leggen. Zodat we zuiver en heilig leven, en zodat er ook iets van ons uit mag gaan, zodat anderen het mogen zien. We bidden u, wees ons nabij als we naar huis gaan, in het bijzonder als we alleen thuis komen of alleen thuis zijn. We bidden om een goede week, om kracht bij ons werk, bij de studie, bij de opvoeding van onze kinderen. Ook als we verantwoordelijkheden dragen en soms ook beslissingen moeten nemen. Als het ook wel eens weegt, als we er ook wel eens tegenop zien, geeft u dan kracht bij de beslissing, bij de toetsen op school, bij de keuzes die we maken. Geef ons kracht en moed. Ook bij het werk in uw gemeente, om dat met liefde en heiligheid te doen. om voor te gaan in wat we zeggen en doen als ouderlingen en diakenen, als predikant in de overdenking van uw woord, om ook leiding te kunnen geven, als medewerkers en als leden van kringen en verenigingen, zegen ons. We bidden u of u in deze wereld uw koninkrijk uitbreidt. En daarbij denken we aan Israël. En bidden wij u voor de gijzelaars die vrijgekomen zijn. En ook voor de anderen die nog gegijzeld worden. Wilt u hun de vrijheid geven? We bidden u om de vrede daar in Israël, in het Midden-Oosten. We bidden u voor het Palestijnse volk, voor de christenen onder hen. We bidden u om de bekering van velen. Maar we denken vanavond ook aan de nood in de Democratische Republiek Congo. Zo gebroken, zoveel terreur, zoveel moordpartijen. We bidden u voor de vluchtelingen. We bidden u voor de kinderen. We bidden u voor dit door geweld verscheurde land. Al die dingen herinneren ons aan de onvolmaaktheid van deze wereld. En dan denken we soms ook aan onszelf, Heere God. Aan de moeite die we kunnen hebben. Aan depressie. Of ziekte. Of als we in ons gezin soms ook de macht van het ongeloof zien. Als kinderen soms een andere weg gaan, de wereld intrekken. En we soms met pijn ook hier kunnen zitten. En die lege plaatsen zien. Wij bidden u, houd ons vast. En wilt u nog wonderen doen? Ook bij onze kinderen of kleinkinderen. Tegelijk zijn we u ook dankbaar als kinderen de weg van u gaan en ze achter u aankomen. Daarin zien wij uw trouw. En dat geeft ons ook weer dankbaarheid en verwondering. Hoort u ons gebed als wij u bidden dat uw koninkrijk spoedig zal komen? Dan zal er geen zonde meer zijn, geen verleiding meer, geen boze hartstochten meer. Ja, dan zal uw volk u toch altijd, altijd in heiligheid en toewijding en liefde dienen. Daar bidden we om. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, ik mag u wijzen op de collecten te geven bij de uitgang of digitaal. Die zijn bestemd voor het Jaffa-project in Israël, de eerste collecte. Tweede, het pastoraat in eigen gemeente. En het derde, de derde collecte is voor het onderhoud van het orgel. Heel hartelijk aanbevolen. Laten we tot slot met de woorden van lied 297 uit Weerklank, de versen 3 en 9, bidden om de komst van Gods koninkrijk. De versen 3 en 9. Gemeente, ga heen in vrede en draag mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.